Goedemorgen broeders en zusters. We lezen met elkaar uit Romeinen hoofdstuk 12. Romeinen hoofdstuk 12, vers 17 tot 21. Romeinen hoofdstuk 12, vers 17 tot 21. Hoor het woord van de Heere. Ik lees u uit de herziene Statenvertaling. Vergeld niemand kwaad met kwaad. Wees bedacht op wat goed is voor alle mensen. Leef zo mogelijk, voor zover het van u afhangt, in vrede met alle mensen. Wreek uzelf niet, geliefde, maar laat ruimte voor de toorn, want er staat geschreven: mij komt de wraak toe, ik zal het vergelden, zegt de Heere. Vers 20. Als dan uw vijand honger heeft, geef hem te eten. Als hij dorst heeft, geef hem te drinken. Want door dat te doen, zult u vurige kolen op zijn hoofd hopen. Word niet overwonnen door het kwade, maar overwin het kwade door het goede. Tot zover de schriftlezing deze morgen. Gemeente van onze Heer Jezus Christus, broeders en zusters, je kunt op allerlei manieren vechten. Je kunt met wapens vechten en daarmee verminken en verwonden en dood en verderf zaaien. Maar dat betekent niet dat jij gelijk hebt. Het betekent alleen dat jij voor je veronderstelde gelijk bereid bent om te verwonden en te doden. Je kunt ook met vuisten vechten. Maar wat denk je daarmee te bewijzen? Zelfs als je wint, bewijs je daarmee nog niet dat je gelijk hebt. Het bewijst alleen dat je geen zelfbeheersing hebt. En daarbij is de kans groot dat degene die zijn vuisten gebruikt weet dat hij verkeerd zit. Je kunt ook met woorden vechten. En je kunt de woordenstrijd nog winnen ook. Maar wat bewijst dat? Alleen dat je verbaal misschien wat sterker bent en sneller kunt redeneren. Misschien dat je een grotere mond hebt dan de ander, harder kunt schreeuwen misschien. Dat je de ander kunt overtroeven, waardoor die ander er het zwijgen toe doet. Je kunt ook met liefde vechten. Liefde is een onoverwinnelijke kracht. Niet dat de liefde nooit verliest, nee. Op de korte termijn delft zij in deze wereld zelfs vaak het onderspit. Maar op langer termijn wint de liefde altijd. De Heer Jezus is de liefde in eigen persoon. En hem sloegen ze aan het vloekhout, het kruis. Gekruisigde liefde, typisch voor deze wereld. Als je met liefde vecht, moet je bereid zijn om tijdelijk te verliezen. Je gezicht te verliezen. Je trots te verliezen. Nederlagen te incasseren. Om op lange termijn onoverwinnelijk te blijken. Voor liefde is kracht vereist. Moed, volharding, karakter. Zwakkelingen bedienen zich van vuisten, van overredingskracht, van wapens, van harde of slinkse woorden. De liefde heeft dat allemaal niet nodig. Zij is per definitie onoverwinnelijk. Romeinen 12, vers 9 tot en met vers 21, handelt over de liefde. Het is de 1 Korinthe 13 van de Romeinenbrief. Vers 9 tot 13 gaat hoofdzakelijk over de onderlinge liefde in de gemeente. Daarover hebben we eerder al gesproken. Ook hebben we gesproken over vers 14 tot 16. Het gaat daar over de liefde voor ongelovigen en gelovigen. En in vers 17 tot 21 gaat het hoofdzakelijk over de liefde tot onze vijanden. Het was de Heer Jezus zelf die zei: maar ik zeg u, heb uw vijanden lief. Zegen hen die u vervloeken, doe goed aan hen die u haten, bid voor hen die u beledigen en die u vervolgen. Dat thema pakt Paulus hier in ons schriftgedeelte op. We horen hier als het ware een echo uit het evangelie. Met name vers 24, waar staat: zegen wie u vervolgt, zegen en vervloek niet. In vers 17 tot 21 gaat Paulus daar nu dieper op in. Geïnspireerd door de Heilige Geest laat hij ons zien hoe wij ons in conflict situaties, in huwelijk, gezin, gemeente, familie en samenleving hebben te gedragen als kinderen van de ene ware levende God. Hoe wij in dat soort kritieke situaties, wanneer het erom spant, wanneer het erop aankomt, het ultieme wapen van de liefde kunnen hanteren. Je neemt vandaag dus plaats in de schoolbank van de christelijke krijgsschool. En je leert het wapen van de liefde te hanteren. In de eerste eeuw van de christelijke jaartelling, toen Rome de wereld regeerde, was het schering en inslag dat christenen vanwege hun geloof in de Heer Jezus werden geïntimideerd, verdrukt, vervolgd. Ze werden beschouwd als uitschot van de samenleving, brandhout of voor het vuur in de arena. Hoe wilde de Heer Jezus dat zij zich zouden opstellen? Moesten zij zich in kleine gevechtsmilities organiseren? Moesten ze verzet en aanslagen plegen? Moesten ze met geweld terugslaan? Weet je, anno 2015 worden wij weliswaar nog niet vervolgd, maar de druk op de christenen die de Bijbel als het gezaghebbend woord van God aanvaarden, neemt ontegenzeggelijk toe. Langzaam maar zeker ontstaat er een soort van anti-christelijk klimaat in Nederland. Waag het niet om in het onderwijs over een schepping in 6 dagen van 24 uur te spreken. Haal het niet in je hoofd om in de publieke arena over het huwelijk te spreken of het huwelijk te definiëren als een exclusief levenslang verbond tussen 1 man en 1 vrouw. Ook over het eeuwig oordeel in de hel kun je maar beter zwijgen, want dan krijg je de wind van voren. En je moet het al helemaal niet hebben over de Heer Jezus als de enige en exclusieve weg tot God. En over de Bijbel als de waarheid. Dan word je gewoon weggehoond. Weggehoond als fundamentalist. Dan ben je een dissonant. In media, theaters en boeken en veel dagbladen wordt het christelijk geloof openlijk aangevallen en belachelijk gemaakt. Ja, er is een groeiende polarisatie tussen gelovigen en ongelovigen. En tussen ware gelovigen en schijngelovigen. Tussen bijbelgelovigen en evolutiegelovigen. En de Bijbel voorzegt dat dit alleen maar van kwaad tot erger zal worden. Maar misschien is het wel helemaal niet zo groot in jouw leven. Misschien is het in jouw leven alleen maar iemand die jou gewoon niet ziet zitten. Je gezicht staat hem niet aan. En daarom dat hij je dwars zit en hij bestookt je met negativisme. Misschien niet vanwege je geloof, maar gewoon om wie je bent. Hoe wil de Heer nou dat je daarop reageert? Wat moet je opstelling zijn? Dat is een belangrijke vraag waar Paulus in ons schriftgedeelte een antwoord op geeft. Een antwoord, mensen, dat werkelijk choqueert. Een antwoord ook dat haak staat op onze natuurlijke impulsen en gevoelens van wat recht is. En dat antwoord is dat wij de ander, we hebben het al gehoord, ik kan eigenlijk net zo goed zwijgen vanmorgen, want ik vind dat we een indrukwekkend kindermoment hebben gehad. Waarin eigenlijk alles al gezegd is. En toch ga ik nog even door. Dat antwoord is dat wij de ander liefde bewijzen. En wat dat concreet betekent, zet hij nu voor ons uiteen. Nou, tot zover de inleiding. Ons schriftgedeelte, gemeente, bestaat uit negatieve en positieve geboden, uit wat je wel en wat je niet moet doen. Als we waarachtig lief hebben, doen we bepaalde dingen wel en andere dingen doen we niet. In vers 17 tot 21, ons schriftgedeelte, staat dat allemaal door elkaar. En ik wil het nu zo doen dat we eerst spreken over de negatieve en vervolgens over de positieve. Eerst over wat we niet moeten doen en vervolgens over wat we wel moeten doen. We beginnen hier met de negatieve, met wat we niet moeten doen. En als eerste punt lezen we dan: zoek geen vergelding. Zoek geen vergelding. Vers 17. Vergeld niemand kwaad met kwaad. Met andere woorden, als iemand je kwaad doet, zet het hem dan niet betaald. Waarom niet? Nou, het zou toch kunnen zijn dat het zonder opzet is gebeurd. Moet je altijd rekening mee houden. Misschien dat door een gedachteloze opmerking jouw gevoelens gekwetst zijn. Misschien dat door een onnadenkende actie jouw schade is berokkend. Misschien dat je bemoediging nodig had, maar de persoon op wie je vertrouwen had gesteld, heeft het door onwetendheid laten afweten. Het is heel goed mogelijk dat ons zonder opzet kwaad wordt aangedaan. Laten we maar eerlijk zijn, dat doen we allemaal wel eens. Elkaar zonder opzet kwaad aandoen. Eerlijkheidshalve denk ik dat Paulus het hier over kwade opzet heeft. Iemand heeft ons willens en wetens omwille van ons geloof belachelijk gemaakt. Hij lacht en drijft de spot met je overtuigingen. Met opzet wordt jou een bepaald recht onthouden. Er worden leugens over je verspreid met de bedoeling om je reputatie, om je naam kapot te maken. Misschien zelfs dat men je lichamelijk te lijf gaat. Misschien is het een concurrent die je zwart maakt en je verdacht maakt. Dingen over je rond bezuint die uit zijn duim zijn gezogen. Wellicht dat hij je product of je zaak dus in discrediet brengt. Misschien is het de huisbaas of de buren die jou het leven zuur maken. Misschien is het een familielid dat werkelijk geen gelegenheid onbenut laat om jou in bijzijn van anderen onderuit te halen en te kleineren en belachelijk te maken. En jij slaat dicht. Misschien is het iemand wel op school of op werk. Een vriendje of een vriendinnetje. Tenminste, je zou het zo graag willen dat hij je vriendje of je vriendinnetje is. Maar ze doen zo lelijk. Ze hebben het voortdurend op jou gemunt. Nou, wie het ook is, hoe ga je daar nou mee om? Wat verwacht de Heere van jou in zo'n situatie? Zoals gezegd, onze eerste natuurlijke reactie is dat we de ander betaald zetten. Immers, wie de bal kaatst, kan hem terugverwachten. En wij zeggen al snel, ja, boontje komt om zijn loontje. En we zullen hen een koekje van eigen deeg geven. Ik ben gekke Jantje niet, die over zich heen laat lopen. Wie denk je wel? Nee, dat kennen ze me nog niet. Zij doen dit, doe ik dat, toevallig. En bijbelvast als wij zijn, zeggen we dan ook nog, ja, de Bijbel zegt, oog omhoog, tand om tand, hij geeft mij een klap, ik hem een klap, ik zal niet meer doen, maar die klap krijgt hij terug, hij schopt mij, ik schop hem, de Bijbel zegt het, oog omhoog, tand om tand. En dus zullen wij nu eens een boekje over hen open doen. Want je kunt echt niet over je heen laten lopen, hoor. Nee, dat kan echt niet. Als ze over ons kletsen, kletsen wij over hen. Ze maken ons verdacht, maken wij hen verdacht. Ze kleineren ons, kleineren wij hen. Als ze ons kwetsen, kwetsen wij hen. Dat is ons natuurlijk verdedigingsmechanisme. En dat is nu precies wat we niet moeten doen, zegt de Heer. Vers 17, vergeld niemand kwaad met kwaad. De liefde gaat anders te werk. De liefde vergeldt niet met een soort van geheime guerrilla-acties om die ander toch te pakken. In vers 19 zegt Paulus eigenlijk hetzelfde. Hij gebruikt andere woorden. Tweede punt, tweede negatief. Wees geen eigen rechter. Vers 19, wreek uzelf niet, geliefde. Maar laat ruimte voor de toorn, want er staat geschreven, mij komt de wraak toe, ik zal het vergelden, zegt de Heer. Nou, waarom mogen wij onszelf niet wreken? Waarom mogen wij de bal niet terugkaatsen? Waarom zouden wij hem niet een koekje van eigen deeg mogen geven? Waarom mogen we de ander niet betaald zetten? Waarom zouden wij als kinderen van God dat nou niet moeten doen? En Paulus zegt, doe dat niet, waarom niet? Dat is jouw taak, jouw verantwoordelijkheid helemaal niet. Die ander is voor Gods rekening, voor Gods verantwoordelijkheid. Hij neemt die ander voor zijn rekening. Ga geen eigen rechter spelen, de Heere is rechter. Laat ruimte voor de toorn, dat is de toorn van God, want er staat geschreven, mij komt de wraak toe, ik zal het vergelden, zegt de Heere. Laat het dus aan hem over. En loop hem dus niet voor de voeten. Geef de Heere de gelegenheid voor zijn toorn. Als kind van God neem je het recht niet in eigen hand. En als je dat wel doet, dan loop je de Heere voor de voeten en vererger je de situatie en ondermijn je Gods strategie om recht te doen. Daarom staat er ook, laat ruimte voor de toorn. Ga dat zelf niet invullen. Geef het over aan de Heere. Hij is daar zoveel beter toe in staat dan wij dat zijn. En weet je waarom het beter is om die vergelding aan de Heere over te laten? Nou, een van de redenen is mijns inziens dat de Heere alwetend is. Hij is de enige die alle feiten kent en dat kunnen wij niet zeggen. Wij beelden ons in alle feiten te kennen. Maar meestal doen we dat niet. Doorgaans komen de feiten gekleurd of verdraaid bij ons binnen. Niet met opzet of zo, maar iedereen heeft zijn eigen bril op. En als je dan primair reageert op wat jou wordt aangedaan in gedachten, in woorden of daden. Als je primair reageert op wat er over jou wordt gezegd, ben je waarschijnlijk helemaal ondersteboven. Je bent verontwaardigd, beledigd, gekrenkt, terwijl je op dat moment toch niet over alle feiten beschikt. Kun jij je een rechter voorstellen die halverwege de bewijsvoering zegt, stop maar, ik hoef niet meer te horen. Ik heb genoeg gehoord om tot een uitspraak te kunnen komen. Wat zou jij daarvan zeggen als je in de beklaagde bank stond? Je zou protesteren, je zou zeggen, ja maar u heeft nog niet alles gehoord. U heeft mijn kant van het verhaal nog niet gehoord. U kent alle feiten niet. Hele lachbare, dit is niet eerlijk. En zo is het. Kijk, wanneer wij voor eigen rechter spelen, wanneer wij het recht in eigen hand nemen en ons vergelden en oordelen op basis van een halve bewijsvoering, verergeren wij de situatie. Wij kennen immers alle feiten niet. Wij kennen andermans hart en motieven niet. Mogelijk zelfs dat wij niet weten wat er werkelijk gezegd of gedaan is. Ja, wij denken te weten, maar waarschijnlijk dat wij geen helder beeld hebben, geen totaalbeeld hebben van wat er gezegd of gebeurd is. En de Heere wel, hij is de enige die op basis van alle feiten een rechtvaardig oordeel kan uitspreken. Laat het dus aan hem over. Laat ruimte voor de toorn. De Heere is alwetend en een rechtvaardig rechter. En daarbij, de Heere is als de alwetende niet alleen volmaakt op de hoogte van alle feiten, maar is ook volmaakt onbevooroordeeld en onpartijdig. Onpartijdig. Kijk, wanneer wij voor eigen rechten spelen, zijn we overduidelijk bevooroordeeld. Wij zijn doorgaans op eigen gelijk uit, eigen belang, eigen eer, gekrenkte trots. Gekrenkte trots. En je kan niet over je heen laten lopen. Zo steken wij mensen in elkaar van nature. En daarom dat je die ander betaald wil zetten. Kun jij je voorstellen dat jij als inbreker een eerlijke rechtszaak zou krijgen als blijkt dat de rechter of de officier van justitie de eigenaar is van het huis waar jij hebt ingebroken en waar jij spullen hebt ontvreemd? Denk je dat je dan een eerlijk proces krijgt? Ik zou je zeggen, je maakt geen schijn van kans. Hoe denken wij dan in staat te zijn om eerlijk te oordelen als we zelf de benadeelde partij zijn? Mensen, dat is uitgesloten. Je denkt misschien dat je dat aan kan, maar dat denk je omdat je onvoldoende zelfkennis hebt. Toen aan de oude advocaat Moskowitz gevraagd werd of hij een nazi-misdadiger zou willen verdedigen, zei hij, nee, dat wil ik niet. Ik ben daar emotioneel te veel bij betrokken. De man zou geen eerlijke kans hebben. Kijk, wanneer wij voor eigen rechter spelen, in een conflict situatie, misschien tussen broers, in de familie, in het gezin, in de gemeente. Wanneer wij voor eigen rechter spelen, zal ons oordeel over het algemeen uitermate streng uitvallen. Wij zijn niet onbevooroordeeld. Wij kennen de feiten maar gedeeltelijk. En daarom zal ons oordeel hard en dikwijls genadeloos zijn. Waardoor de zaak op de spits gedreven wordt en de kans op een verzoening nihil wordt. De Heere daarentegen is onzelfzuchtig en onbevooroordeeld en onpartijdig. Laat de vergelding aan hem over. Hij is de enige die daartoe gekwalificeerd is. De liefde neemt het recht niet in eigen hand, maar laat dat aan de Heere over. Laat ruimte voor de toorn. Dat is de toorn van God. Want er staat geschreven, mij komt de wraak toe, ik zal het vergelden, zegt de Heere. Allereerst, zoek geen vergelding. 2, wees geen eigenrechter. 3, word niet overwonnen door het kwade. Word niet overwonnen door het kwade. Dat woord overwonnen, dat is een militaire term. Het betekent verslagen worden in de strijd. Verslagen worden in de strijd. Het onderspit delven. We bevinden ons in een strijd, maar, zegt Paulus, niet zozeer met je vervolgers of onderdrukkers. Niet zozeer met de mensen die je kwaad aandoen, maar je bent in strijd met het kwade. Kijk, als iemand ons kwetst, als iemand ons pijn doet, hebben we de natuurlijke neiging om, zoals we ook tijdens het kindermoment hoorden, onmiddellijk terug te schoppen of terug te slaan. Maar wanneer we aan die impuls toegeven, hebben we de strijd bij voorbaat al verloren en zijn wij overwonnen door het kwade. Verslagen in de strijd met het kwaad. Door kwaad met kwaad te vergelden, overwint het kwaad. Onze vijand heeft ons tot zijn niveau verlaagd. Onze kwaadheid versmelt zich met zijn kwaadheid. Waardoor het kwaad als overwinnaar, als triomfator uit de bus komt. We zijn verslagen, overwonnen door het kwaad. Als christenen hebben we er moeite mee om toe te geven dat we overwonnen zijn, dat wij verslagen zijn, dat wij het onderspit hebben gedolven op het slagveld van het kwaad. Maar dat is precies wat er zoveel gebeurt in onze gezinnen. Dat is precies wat er zoveel gebeurt in zoveel huwelijken. Wat er gebeurt in zoveel gemeenten. Dat het kwaad overwint. Het kwaad als de grote triomfator in onze gezinnen en in onze onderlinge relaties tevoorschijn komt. Het is wat overal om ons heen gebeurt. En de Bijbel zegt nu, doe het niet, zoek geen vergelding, wees geen eigen rechter. Wordt niet overwonnen door het kwade, maar vecht met de liefde. De liefde is uiteindelijk het ultieme wapen. Nou, tegenover deze 3 negatieve geboden, dat wat we niet moeten doen, staan 3 positieve geboden. Dat wat we wel moeten doen. Wat moeten we wel doen? Vers 17b. Zoek het goede van de Heere voor de ander. Vers 17b. Wees bedacht op wat goed is voor alle mensen. De meest letterlijke vertaling van deze tekst zegt, het goede tevoren bedenkende voor het aangezicht van alle mensen. Of nog weer anders, wees bedacht op hetgeen goed is ten aanschouwen van alle mensen. En dat betekent dat wij in ons denken en in ons handelen gericht zijn op wat door iedereen de buitenwacht als goed, als eerbaar, als lofwaardig wordt beoordeeld. Waarvan de wereld eigenlijk alleen maar kan zeggen, nou dat is goed. En wanneer de wereld over onze reactie op het kwaad zegt, dat is goed, zal de wereld daardoor makkelijker ook bereikt worden met het evangelie. Dus de volgende keer dat iemand jou vijandig of onvriendelijk of onheus behandelt, volg dan niet je eerste impuls om hem of haar lik op stuk te geven, maar roep jezelf tot de orde. Bedenk op voorhand, neem time out, denk even na, wees bedacht, bedenkende. Niet hoe je hem of haar kunt terugmeppen, maar bedenk wat je voor hem of haar kunt doen. Wat door iedereen als edel, lofwaardig en goed wordt beoordeeld. Dus de volgende keer dat iemand op je ziel staat, en dat gebeurt zomaar hoor, kan straks naar de koffie gebeuren. Iemand negeert je, een bepaalde blik, een bepaalde woorden, een bepaalde toonzetting. Of thuis bij de familie, heb je net een geweldige dienst achter de rug, en dan zit je met elkaar in een kringetje in de koffie, en dan zo even een opmerking. Tjoe! Het raakt je. Luiken van je hart slaan dicht. Je bent gekwetst. En onwillekeurig ben je op dat moment geneigd om zo gauw als zich een gelegenheid voordoet terug te slaan. 1-1. Want je laat niet over je heen lopen. Je bent gekke Jantje niet. Nee, dan weten ze nog niet met wie ze te maken hebben. Paulus zegt, dat gaat zomaar gebeuren. Dus wees op voorhand bedacht op hoe je dan zult reageren. Dus de volgende keer dat iemand jou dus onvriendelijk behandelt, volg dan niet je eerste impuls, maar neem time out. Zoek het goede van God voor die ander. Er was eens een pas bekeerde jonge soldaat, die in zijn eerste liefde voor de Heere onbeschroomd in de kazerne voor zijn bed knielde om te bidden. Een honend gelach steeg op, waarop hij luidkeels door zijn sergeant werd uitgelachen. Toen hij die avond daarop opnieuw voor zijn bed knielde om te bidden, gooide de sergeant zijn modderige laarzen naar het hoofd van deze jonge gelovige. Zijn gezicht vertrok van pijn. Na zijn gebed kroop hij zonder een woord te zeggen in bed. Toen de sergeant de volgende morgen zijn laarzen wilde aantrekken, stonden ze schoongepoetst naast elkaar te glimmen. De jonge christensoldaat was in alle vroegte uit bed gegaan om die schoenen schoon te maken en om ze te poetsen. En iedereen op die kazerne moest erkennen dat wat hij gedaan was, goed was. Met dat gevolg, dat is waar gebeurd, dat deze sergeant tot de Heere kwam, want alleen hij kan een mens zo veranderen. Nog een voorbeeld, afgelopen week las ik op het SIP, het zal je maar gebeuren. Je staat in de rij om koffie en wat eten te bestellen en hoort opeens twee vrouwen achter je die je uiterlijk even flink onder de loep nemen en nota bene je een walvis noemen. Het overkwam Diana Hofmeijer toen ze met haar dochter in de lokale koffiewinkel stond. Diana verloor afgelopen tijd 80 kilo nadat er een hartafwijking bij haar werd geconstateerd. Maar in plaats van boos te worden en de dames achter haar een koekje van eigen deeg te geven, besloot Diane iets heel opmerkelijks te doen. Ze besloot de rekening van de vrouwen te betalen. Een mooi voorbeeld van hoe je kwaad niet met kwaad moet bestrijden, maar met liefde. Dat is nu gemeente het ultieme wapen in onze strijd tegen het kwaad. En daarom dat Paulus zegt, vecht niet met je vuisten, ga geen woordenstrijd aan, maar ga het offensief van de liefde aan. De liefde overwint uiteindelijk altijd door datgene wat door iedereen als goed beoordeeld wordt. Zoek het goede van de Heere voor de mensen met wie je het moeilijk hebt. Ten tweede, door datgene wat bijdraagt aan de vrede. Door datgene wat bijdraagt aan de vrede. Vers 18, leef zo mogelijk, voor zover het van u afhangt, in vrede met alle mensen. Nou, blijkbaar dat de Heer het uitermate belangrijk vindt dat wij in vrede met elkaar leven. Hier als broeders en zusters, u zegt, ja, maar dat is toch vanzelfsprekend. Oh ja, is dat vanzelfsprekend dat wij in vrede met elkaar leven? Is dat vanzelfsprekend? Het zou moeten zijn. Maar zelfs hier komt het voor dat mensen elkaar niet aankijken. Zelfs hier komt het voor. Het komt in de gezinnen voor. Het komt in families voor. Het komt in de straat voor, op de werkvloer. Maar je bent toch een kind van de levende God? Ik hoop dat je het mag zijn. Nou staat hier, doe datgene wat bijdraagt aan de vrede. Leef zo mogelijk voor zover het van u afhangt in vrede met alle mensen. Ik denk dat wij het belang daarvan onderschatten. Het staat bij ons beduidend lager op de prioriteitenlijst dan bij de Heere. En dan hebben we het over mensen die zich als vijanden van ons gedragen. Die boos op ons reageren, die ons kleineren, die aan ons voorbij kijken, die ons negeren, die tegen ons zijn, die ons schaden, die ons pijn doen. Die zich als vijanden van ons opstellen. Zo mogelijk, voor zover het van u afhangt, vrede houden met alle mensen. Alle mensen, staat er. Alle mensen. Dus ook met die gekke mensen van hierna, zeg maar. Ook die gekke mensen van even verderop in de straat. Houd vrede met alle mensen, met je buren, je collega's, je familie. Je medelotgenoten in de familie, dat is een moeilijke. Maar ook met degene met wie je in de rij bij de kassen staat. Vrede houden. Die ander niet met een dodelijke blik naar beneden proberen te drukken. Als kind van God ben je geroepen om vrede te houden met alle mensen. Dat is de normale christelijke levenregel. Maar Paulus is geen luchtfietser. Ook hij weet dat dat niet altijd mogelijk is. Je kunt, hoe graag je het ook zou willen, niet altijd de vrede bewaren. Maar als kinderen van de vredevorst moeten wij wel alles doen wat in ons vermogen ligt om die vrede te bewaren. Zalig de vredestichters, zei de Heer Jezus. Zij zullen kinderen Gods genoemd worden. Zalig de vredestichters. Maar het moet wel mogelijk zijn. En daarom dat Paulus zegt, zo mogelijk voor zover het van u afhangt. Ben ik even blij dat dat erbij staat. Want soms doe je echt je best hoor om de vrede te bewaren. Om de vrede te herstellen als deze verstoord is. Soms probeer je een brug naar iemand te slaan. Maar het wordt afgewezen. Je spant je in om in de relatie met deze of gene een waarachtig christen te zijn. Maar ondanks je inspanning wordt er gewoon niet op ingegaan. In zo'n situatie moet je volgens Paulus niet gebukt gaan onder schuldgevoelens. Je hebt gedaan wat je kon doen. Nu mag je het loslaten. Je mag het overgeven aan de Heere. En met een vrij geweten voorwaarts gaan. Je bent dus niet verantwoordelijk voor andermans reactie. Je bent alleen verantwoordelijk voor jouw eigen relatie met de Heere. Jouw gehoorzaamheid aan het woord. Je bent alleen verantwoordelijk voor je eigen hart en daden. Dus de eerste voorwaarde is, leef zo mogelijk. De tweede voorwaarde is, voor zover het van u afhangt. Met andere woorden, wij moeten wel alles doen wat in ons vermogen ligt om de vrede te bewaren of te herstellen. Wat dat ook aan persoonlijke offers zal kosten. En dan komt je trots om de hoek kijken. Je ego. Je hoogmoed. Je eigen waarde, zeg maar, hè. Dat jij niet de onderste weg wil gaan. Niet de minste wil zijn. Wij moeten de vrede bewaren met de mensen die zich als vijanden van ons gedragen. En Paulus zegt hier eigenlijk, zet alles op alles. Doe alles wat in je vermogen ligt. Het mag dus niet zo zijn dat er beschuldigend naar ons gewezen wordt als mensen die het vertikken om de minste te zijn. Die niet alles hebben gedaan om tot verzoening te komen. Die het vertikt hebben om het kwaad met goed te vergelden. Nu, als er iets is wat jij kunt doen om een verstoorde relatie te herstellen, doe het. Wat het ook is. Je hebt het nog niet gedaan, maar doe het dan. Leef zo mogelijk, voor zover het van u afhangt, in vrede met alle mensen. Het handhaven van de vrede bewijst de liefde. En dat is het ultieme wapen tegen het kwaad. Ga het offensief van de liefde aan. Doe datgene wat door iedereen als goed wordt onderkend. Doe datgene wat bijdraagt aan de vrede. En tot slot, een derde punt. Voorzie in de tekorten, in de noden van je vijand. Voorzie in de tekorten of de noden, de behoeften van je vijand. Vers 20. Als dan uw vijand honger heeft, geef hem te eten. Als hij dorst heeft, geef hem te drinken. Want door dat te doen, zult u vurige kolen op zijn hoofd hopen. Dat is citaat uit Spreuken 25. Weet u, de volgende geschiedenis speelde zich af in Nieuw-Zeeland rond 1900. De Maori's, de oorspronkelijke bewoners van Nieuw-Zeeland, waren in strijd verwikkeld met de Engelse bezetters. En toen de Engelse troepen na aanhoudende schermutselingen waren uitgeput, had generaal Cameron met zijn mannen bivak gemaakt bij de Waikato-rivier. Zijn mannen stonden op rantsoen, ze waren de uitputting nabij. Terwijl er elk moment een aanval van de Maori's werd verwacht. En plotseling riep een wacht kano's op de rivier. En het hele kamp in rep en roer, iedereen nam zijn stelling in. En toen die kano's duidelijk zichtbaar werden, konden de Engelsen hun ogen niet geloven. In plaats van kano's vol met Maori-krijgers in oorlogstenue, waren deze kano's afgeladen vol met melk, geiten en aardappelen. Een Maori ging de kant op en zei, wij hebben gehoord dat jullie honger hebben. Het boek van de zendeling zegt Als vijand honger heeft, geef hem te eten. Jullie vijand, jullie honger, wij eten. En weg waren ze. De Engelse soldaten waren met stomheid geslagen. Een indrukwekkende en waar gebeurde geschiedenis. Een geschiedenis waar je stil van wordt. Zou het niet mooi zijn, wanneer wij net als de Maori's de Heere gewoon op zijn woord zouden nemen, in plaats van allerlei uitvluchten en dooddoeners en flauwe verontschuldigingen te bedenken, waarom het in onze situatie niet hoeft. Want jij bent zo gekwetst. Jij hoeft niet gehoorzaam te zijn aan het woord van de Heer in deze situatie. Zouden wij niet gewoon in alle eenvoud, gemeente, het woord van God ter harte moeten nemen? Ja, dat moeten we doen. De Maori's namen die Heer op zijn woord en zijn ons hierin ten voorbeeld. Iemand eten en drinken geven staat voorzien in iemands noden. Als je vijand honger heeft, maak een maaltijd voor hem klaar. Bak een taart voor hem. Alhoewel, dat is geen nood. Maar dat kan je wel doen. Als iemand dorst heeft, geef hem te drinken. En daarbij zijn er nog zoveel andere dingen die wij zouden kunnen doen om in de noden van onze tegenstanders te voorzien. Misschien dat er iets gerepareerd moet worden. Misschien een huishoudelijk klusje dat gedaan moet worden. En misschien dat jij dat zou kunnen doen. Kun je het doen, doe het dan. Ledig de nood van diegene die jou zo lelijk behandeld heeft. Er is een bepaalde nood, steek je handen dan uit de mouwen. Ondanks dat die ander zich als een vijand van jou gedragen heeft en jou zo diep gekwetst heeft. Hebben ze spierballen nodig, vervoer, een helpende hand, een goed woordje, een bemoediging, een kaartje, een kleinigheid. Iemand die tijdelijk de kinderen opvangt of de was doet of de tuin bijhoudt. Wat er ook gedaan moet worden, doe het ongeacht je gekwetste gevoelens. Doe het. Weet je waarom? Omdat de Heer het van je vraagt. En Hij is jouw God. En Hij is je koning. Je dient Hem. Je leeft in de greep van Zijn liefde. En dat motiveert je om naar Zijn woord te leven. Laat je niet overheersen door je beschadigde emoties. Maar word beheerst door de Heer. Als dan uw vijand honger heeft, geef hem te eten. Als hij dorst heeft, geef hem te drinken. Want door dat te doen, zult u vurige kolen op zijn hoofd hopen. En dan voegt Paulus daar opnieuw uit Spreuken een tekst aan toe, vers 20b. Want door dat te doen, zult u vurige kolen op zijn hoofd hopen. Nou, hoewel we het voorgaande allemaal letterlijk moeten nemen, moet je dit natuurlijk niet letterlijk nemen. Dat begrijp je? Het is niet de bedoeling dat je iemands hoofd in lichte laaien zet. Nee, deze vurige kolen zijn niet bedoeld om te straffen, maar om te genezen. Niet om pijn te doen, maar om het vertrouwen te winnen en de relatie te herstellen. Mogelijk zelfs, als het om ongelovigen gaat, hen voor de Heer Jezus te winnen. Vurige kolen op iemands hoofd hopen. Dat verwijst naar een oud Egyptisch gebruik. Een berouwvol persoon droeg als bewijs van zijn berouw een pot met gloeiende kolen op zijn hoofd. Waarmee hij publiekelijk te kennen gaf dat hij oprecht spijt had van wat er mis was gegaan in zijn leven. Het was een publieke erkenning van gemaakte fouten. Met andere woorden, wanneer wij in liefde, in de noden van onze vijanden voorzien, hoezeer zij ook op je ziel zijn gaan staan, komen zij wellicht tot het pijnlijk besef dat zij ons ten onrechte vijandig hebben bejegend en kwaad hebben aangedaan. Misschien dat er zich dan wel een blos van schaamte op hun gezicht verschijnt. En wellicht dat zij zich met ons verzoenen. Dat is het beoogde doel, verzoening, herstel. En wanneer dat plaatsvindt, hebben we het kwaad met het goede overwonnen. En daarmee sluit Paulus het hoofdstuk af. Wordt niet overwonnen door het kwade, vers 21, maar overwin het kwade door het goede. Met die woorden overwonnen en overwinnen zijn we weer terug op het slagveld. Je overwint of je wordt overwonnen. Maar in vers 21b zijn wij de overwinnaars. Wij overwinnen onze vijanden niet door met hen op de vuist te gaan, niet door hen een koekje van eigen deeg te geven, maar door een helpende hand uit te steken, door goed te doen en hen zo tot vrienden te maken. Het offensief van de liefde verandert vijanden in vrienden. Mag ik je vragen op dit moment om aan die ene persoon te denken? Het is misschien een man, een vrouw. Misschien is het wel een vader of een moeder. Misschien is het een oom of een tante. Misschien is het wel een kind. Is het een buur of is het een collega? Denk aan die ene persoon die jou zo gekwetst heeft. Die jou zo pijn heeft gedaan. Hij of zij heeft iets gedaan of gezegd waardoor jouw vertrouwen diepgaand beschadigd is. En de vraag is nu, wat zou jij nu voor die persoon kunnen doen om de liefde van de Heer Jezus voor die persoon te bewijzen? Is er iets waar je aan moet denken op dit moment? Een bezoekje misschien? Een brief? Een telefoontje? Een persoonlijke bemoediging? Een tekstberichtje? Wat het ook is. Doe datgene wat in jouw vermogen ligt om de liefde van de Heer Jezus Christus aan je vijanden te bewijzen. Kijk, je kan zo orthodox zijn in de leer als wat. Je kunt 100% zuiver zijn, tot op de graad bijbelgetrouw. Maar als je dit nu niet doet, bewijst dat eerst helemaal niet. Het bewijst nou alleen dat je de leer niet begrepen hebt. Want die hele opbouw van Romeinen 1 tot en met hoofdstuk 12 of 11... is alleen maar bedoeld zodat we deze dingen gaan doen. Wanneer wij uit de vergeving en de rechtvaardiging gaan leven, het besef van wat ons is kwijtgescholden, is dit niet te veel gevraagd. Alles behalve dat, zou jij door Gods genade en door de kracht van de Heilige Geest de daad bij het woord willen voegen, wat het ook is. Doe het. Laten wij de Heere op zijn woord nemen en daarna handelen. Hij gaf ons zijn woord opdat wij zouden weten hoe we moeten leven. Christenen zijn mensen die weten hoe ze moeten leven. Hoe ze zich in conflict situaties moeten gedragen. Zeker, dat is de antithese van deze wereld. Maar dat is wel Gods wil voor ons leven. Dan overwin je het kwade door het goede. Het wapen van de liefde verandert vijanden in vrienden. En daarin heeft de Heer Jezus onszelf het ultieme voorbeeld gegeven, gemeente. De Bijbel zegt, God echter bevestigt zijn liefde aan ons. Daarin dat Christus voor ons gestorven is, toen wij zijn kinderen waren. Nee, toen wij nog zondaars waren. De Heer heeft mij door zijn liefdebewijs in Christus van vijand tot vriend gemaakt. Sterker nog, door zijn liefdegave heeft hij mij van vijand tot zijn kind gemaakt. En als jij de Heer Jezus nog niet hebt leren kennen als jouw zaligmaker en jouw zondeverlosser, wil hij voor jou hetzelfde doen. Erken en beleid je zonde en je onmogelijkheid om jezelf acceptabel te maken voor de Heere God. En geloof dat de Heer Jezus in jouw plaats en voor jouw zonde aan het kruis is gestorven. En kom dan tot hem. Hij heeft nog nooit een berouwvolle zondaar afgewezen. Geloofd is God de Vader. Geloofd is God de Zoon. Geloofd is God de Heilige Geest. De drie enige op zijn troon. Nogmaals, gemeente, hier komt het op aan. Dit is het. Dit is het. Ga er nu mee aan de slag. Wat zou het geweldig zijn wanneer u straks de wereld ingaat. Naar je familie, naar je collega's, naar de buren toe. En er genezing plaatsvindt als gevolg van de prediking van Gods woord. Als gevolg van zijn genade in jouw leven. Laten we samen bidden. We zeggen u dank, Heere, dat we deze ochtend zo heel praktisch mochten bezig zijn met de verwerking van uw genade en uw liefde in ons leven. En hoe wij ons in conflict situaties, in moeite en pijn hebben te gedragen. Het is inderdaad waar, Heere, dat kunnen we uit onszelf niet. Tenzij wij door uw geest zijn wedergeboren. Tenzij uw Heilige Geest ons daartoe de kracht geeft. Wij bidden u dat we als kinderen van God nu de daad bij het woord zullen voegen. En praktische stappen zullen zetten in relaties met hem, met waar de relatie verstoord is. Dat vragen we u uit genade. Bevestig zo uw woord in ons alle leven en in deze gemeente. Dat deze gemeente bekend zal staan als een gemeente waar niet alleen het woord verkondigd wordt, maar waar het woord geleefd wordt. Een gemeente waarin de huwelijken en de gezinnen en de onderlinge relaties diepgaand gesocialiseerd worden door de leefregels van uw woord tot eer en verheerlijking van uw naam. Heren, wilt u het zelf maar doen? We vragen het u uit genade en in Jezus' naam. Amen.